Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Dan zit je toch nog steeds aan 660 miljard dollar per jaar. En dat is misschien ook maar een getal van je denkt, nou ja, is dat veel of is dat niet veel? Nou, dat is in absolute zin natuurlijk veel. Maar relatief ook als je bedenkt dat in Amerika afgelopen jaar voor 487 miljard dollar aan medicatie is uitgegeven na korting.
Ja, beste belegger, deze week verscheen een kostenbatenanalyse van het Institute for Clinical and Economic Review over de afvalmedicijnen van Eli Lilly en Novo Nordisk. Conclusie, de middelen zijn zowel kosteneffectief als volkomen onbetaalbaar. Je hoort er alles over in Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, mijn naam is Marius Kwee en bij mij zijn Stefan Hendricks en Michiel Pekelharing. In de vorige aflevering bespraken we de kansen in de ruimtevaarteconomie. Dan nu obesitasmedicijnen. Die markt staat bij ons al een tijdje op de radar als zeer veelbelovend en met veel groeipotentieel. Maar Stefan, jij bent eens in een rapport daarover gedoken van het Institute for Clinical and Economic Review. Allereerst, wat is dat voor organisatie eigenlijk?
Ja, dat is een relatief nieuwe organisatie. Ze is in 2006 opgericht. Het is ook een zogeheten non-profit organisatie. En wat doen die nou? Die brengen eigenlijk die twee woorden die je net noemde, clinical en economic. Ja. Dat zijn eigenlijk de kerndingen die zij doen. Dus zij kijken naar medicijnen.
Ja.
Hoe werken die?
Ja.
En vervolgens kijken ze wat kosten die. En is dan, als je nou de kosten en baten van die medicijnen neemt, is het dan verstandig eigenlijk om die te vergoeden?
Ja.
En daar brengen zij adviezen over uit. En die adviezen gaan eigenlijk voornamelijk naar werkgevers of werkgevers ziektekostenverzekeringen. Die maken dan daar weer lijsten van medicijnen die wel en niet vergoed moeten worden. Mm-hmm. Nou, in Europa en ook zeker ook in Engeland heb je een organisatie die dan bindende adviezen geeft. En dan komt echt, in Nederland hebben we ook wel eens nieuws. Hè? Dus een medicijn wordt echt niet vergoed.
Ja.
Of een medicijn wordt wel vergoed omdat het op die lijst komt. Nou, in de VS is dat ietsje anders. Het hele gezondheidszorgsysteem is anders. Goed voor meerdere podcasts, dus dat gaan we hier maar niet doen, denk ik. Maar het betekent wel dat dus hier een non-profit organisatie dit soort, niet zozeer beslissingen neemt, maar wel adviezen geeft. En die adviezen krijgen wel steeds meer tractie. Dat is op zich wel opvallend van deze club. Dus vandaar ook dat er werd uitgekeken naar dit rapport. Want dit is natuurlijk een van de meest succesvolle medicijnen, denk afgezien van de COVID-vaccins die er op de markt zijn gekomen natuurlijk. Die kost ook heel erg veel geld. En de vraag is het dat waard? Mm-hmm. Nou, 3 jaar geleden heeft dat instituut ook eens een keertje een rapport uitgebracht. En toen zeiden ze, nou, dat moet je eigenlijk niet doen. Die moeten niet vergoed worden, die medicijnen. En dat rapport had eigenlijk 2 grote tekortkomingen. Het eerste was dat er werd gewerkt met de zogeheten referentieprijs. En daar gaan we toch een heel klein beetje in op hoe dat werkt in de Amerikaanse gezondheidszorg. De farmaceut geeft een zogeheten referentieprijs. En daar komt bijna altijd een korting op. En als je die korting niet meeneemt, dan zijn de kosten van het medicijn die je in dat onderzoek gebruikt eigenlijk wat aan de hoge kant. Dus dat is het eerste kritiekpunt. En het tweede kritiekpunt was dat er eigenlijk allerlei andere voordelen van die afvalmedicijnen nog niet werden meegenomen. Dat was niet helemaal de schuld van het ICER of ICER, zoals ze zichzelf op de website noemen, omdat er eigenlijk nog heel weinig bekend was over die.
Die werden dus 3 jaar geleden niet meegenomen.
Die werden niet meegenomen. Ja. Dus dan kreeg je eigenlijk de prijs was eigenlijk te hoog en niet alle positieve effecten van die medicijnen werden meegenomen. En dus werd er gezegd, nou, eigenlijk geven wij hier geen positief advies over. Nou, we zijn nu 3 jaar verder, ruim. Nieuw rapport verschenen opnieuw van deze club, waar dus wel naar uit werd gekeken. Ze zijn inderdaad van mening veranderd. Het blijkt nu wel degelijk kostenefficiënt te zijn om die medicijnen te vergoeden. En dan is de vraag natuurlijk, hoe kom je dan tot die slotsom dat dat zo is? Nou dan, als je een beetje bekend bent met de gezondheidszorg-economie, dan ben je bekend met het begrip QALY of QALY. Dat is de Quality Adjusted Life Year. Dat betekent eigenlijk, bestaat uit 2 componenten. Hoeveel jaren leef jij extra? En wat is de kwaliteit van de jaren die je extra leeft?
Ja.
Nou, daar kun je uiteindelijk een kostenvoet aanhangen. En dat heeft dit rapport bijvoorbeeld ook gedaan. Je hebt gezegd, nou, als mensen zoveel jaar tirzepatide of semaglutide gebruiken, dat zijn de namen van Wegovy en van Zepbound, de medicijnen van Novo en van Eli Lilly, dan levert dat je zoveel extra jaar op, QALY's. Dat kost zoveel. Dat hebben ze maar eens even vergeleken met wanneer je nou niet zo heel veel doet. Dat noemen ze dan eigenlijk meer een lifestyle management. Ja. Dat je tegen iemand misschien zegt, nou stop eens met roken. Of ga eens wat minder frisdrank drinken of andere zaken. En dan hou je twee getallen over. Die hebben ze van elkaar afgetrokken. Dus zowel de kosten aan beide kanten als de kalis aan beide kanten. En dan hou je over hoeveel extra kosten je maakt om zo'n extra levensjaar te gaan boeken. Daar kwam een bedrag uit. En dat bedrag was $53,500 ongeveer voor Tirsa Partida. Dus het medicijn van Lilly. En $61,500 voor Novo's Wegovy.
Maar is dat dan dat is het bedrag wat één extra levensjaar oplevert? Of hoe moet ik dat precies zien?
Over een bepaalde periode maak je natuurlijk de kosten van dat medicijn.
Ja, ja. Hè?
En dat betekent dat er een aantal andere aandoeningen zich niet voordoen. Dus dat rapport, het is niet zeg maar een werkje van 10 pagina's. Nee. Het rapport is 224 pagina's lang. Ja. Moet toegeven dat ik ze niet allemaal heb gelezen. Maar toch best wel een boel. Dus de kosten van die medicijn worden meegenomen over die aantallen jaren. Dan wordt aan de andere kant worden de kosten gezet van, stel nu dat je eigenlijk geen medicatie gebruikt, maar dat je alleen dus dat lifestyle advies geeft aan mensen, het levensstijl advies.
Ja, ja, het is het verschil tussen. Ja, ja.
En
ja.
Dat levert dus ook kosten op, want dan ga je kijken naar wat is de waarschijnlijkheid dat er bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen in een van die beide groepen komt. Ja. Dus een hartinfarct komt dan vaker voor bij de mensen die geen Wegovy of Tirsa Partida gebruikt, dan bij de groep die gewoon alleen maar zijn levensstijl een beetje probeert te managen. Dus daar krijg je twee bedragen van. En dan kun je eigenlijk zien, stel dat we daar niet zoveel doen, of we vergoeden dat medicijn, wat is dan het verschil? Nou, dat levert een bedrag op. Dat is dus die $53,500 die berekend is. Dan weet je eigenlijk nog niet zo heel veel, natuurlijk. Want dan is maar een beetje de vraag, vinden we dat eigenlijk als maatschappij in de VS dan akkoord? Hè? Moeten we dat dan maar gaan uitgeven? Nou, dan moet je dan dus gaan vergelijken met een zogenaamde kosteneffectiviteitsgrens. En dat is ook een getal. En dat is door die ICER op $100,000 gezet.
Okay.
En dat zou het bedrag zijn dat de Amerikaanse maatschappij over zou hebben voor één zo'n kali. Eén zo'n extra kwalitatief aangepast levensjaar.
Dus eigenlijk zijn ze het waard. Is eigenlijk de
conclusie. Meer dan zijn ze het waard. Ja, en dat is eigenlijk was eigenlijk een hele positieve uitslag. Ja. Je kunt er allerlei kanttekeningen bij plaatsen. Want die $100,000 is een bedrag dat betwist wordt.
Waar komt dat vandaan
eigenlijk? Ja. Ik zal niet helemaal zeggen dat het een natte vinger is. Maar het volgt wel degelijk uit onderzoek van dat ICER. Maar het is natuurlijk een beetje een subjectief getal. Want het is van, wat zouden wij er als Amerikanen voor over hebben? Ja. Maar dit is eigenlijk nooit zo precies aan de Amerikanen gevraagd en nooit ook als zodanig voorgelegd. En dat geeft een beetje aan hoe dat zit met dit rapport. Dat het toch nog wel een klein beetje natuurlijk ook, het is geen hele harde wetenschap, maar er wordt wel een relatief harde conclusie aan verbonden. Namelijk dat die medicijnen zijn eigenlijk heel erg kostenefficiënt. Dat zou je moeten doen. Dus dat was goede nieuws voor Eli Lilly en voor Novo. Maar toen kwam er ook minder goed nieuws. Want die medicijnen zijn weliswaar goedkoper en kostenefficiënt. Als je ze bijvoorbeeld vergelijkt met een medicijn van AbbVie, Skinrizi tegen psoriasis. Dat kost $50,000 per jaar. Dit kost Zepbound, dus Tirsa Partida van Eli Lilly, kost ongeveer $8,700 per jaar. Niemand maakt zich eigenlijk heel erg druk over die kosten van het Skinrizi. Maar wel heel erg druk over de kosten van die afvalmedicijnen. Ja, hoe komt dat nou? Omdat de patiëntgroep natuurlijk zo onvoorstelbaar veel groter is. Dus de chief medical officer van het ICER, die had het ook eens even uitgerekend. Die had gezegd van, wij denken dat op een gegeven moment zo'n 40% van de Amerikaanse bevolking wel in aanmerking komt, van de volwassen bevolking, voor dit medicijn. Dan heb je het over 100, 110 miljoen mensen. Stel dat we de prijs terug weten te brengen naar $6,000. Dan zit je toch nog steeds aan 600 tot 660 miljard dollar per jaar. En dat is misschien ook maar een getal van je denkt, is dat veel of is dat niet veel? Nou, dat is in absolute zin natuurlijk veel, maar relatief ook als je bedenkt dat in Amerika afgelopen jaar voor $487 miljard aan medicatie is uitgegeven na kortingen. Dus dat is wel degelijk een groot bedrag. Dus dat maakt die medicijnen eigenlijk tegelijkertijd dus heel erg kostenefficiënt, dus heel erg gunstig. Maar als je het over heel Amerika uitrolt, ook onbetaalbaar.
Ja, wat je noemde net, dus dat is een relatief nieuwe organisatie. Hoe onafhankelijk van de overheid zijn zij eigenlijk? En ook in het kader van alles wat op de schop gaat onder Trump, Kennedy. Is dat nog een component? Ook dat er nu een nieuwe conclusie komt. Of staat dat daar helemaal los van?
Ja, dit is een onafhankelijke non-profit organisatie. Ja. Dus ja. Ze worden eigenlijk gefinancierd door middel van donaties.
Oh ja, oké. Okay.
En voor een deel door de industrie, dat is een procent of 20. Zij organiseren een jaarlijks seminar. Daar leveren allerlei partijen uit de farmaceutische en de medische technologiewereld wel een beetje een bijdrage aan. Dus het is zeg maar een beetje een 80-20 verdeling in hoe deze club wordt gefinancierd. Hmm. Maar met de conclusies van deze organisatie in de hand ontstaat er misschien wel wat meer druk op werkgevers om die medicijnen toch te vergoeden. En daarom was dit rapport van belang voor zowel Eli Lilly als Novo Nordisk. Want Eli Lilly, de koers ervan ging ook 1,8% omhoog na dat rapport. Want werkgevers proberen dat nu al een tijdje een beetje tegen te houden. De kosten vliegen natuurlijk heel erg omhoog. En als je de conclusie van zo'n rapport in de hand hebt en je zegt, nou, het is misschien niet helemaal kostenefficiënt, dan kan je dat nog wat makkelijker onderbouwen.
Ja.
Nu kunnen natuurlijk Eli Lilly en Novo met dit rapport in de hand naar die werkgevers toe, die hun ziektekosten vaak regelen voor hun werknemers. Dat zo werkt dat veelal in Amerika. Dus gezamenlijk dragen ze bij in dat fonds. En dan wordt er uiteindelijk bepaald van, nou ja, wat gaan we dan wel en wat gaan we dan niet vergoeden. En dit betekent dus dat beide farmaceuten misschien een wat sterker argument hebben nog om bij werkgevers en in onderhandelingen te zeggen, luister, het is wel degelijk een kostenefficiënt medicijn, want kijk ook even naar de andere voordelen die er zijn. En dat is wel heel erg belangrijk, want als je de recente zeg maar cijferpresentaties van Eli Lilly bekijkt, dan zie je dat eigenlijk hun marktaandeel, dan zie je eigenlijk dus dat zo het aantal van die grote werkgevers dat deze medicijnen vergoedt, percentage ligt nog een beetje rond de 50-55%. En dat blijft een beetje hangen. En om die markt te laten groeien, is het wel nodig eigenlijk voor zowel Novo als Eli Lilly dat toch nog meer van dit soort werkgevers ziektekostenverzekeringen, dit soort medicijnen op gaat nemen in hun plan, zoals dat dan in Amerika heet. Dus in dat opzicht was het wel een relatief gunstig rapport voor de sector. Maar tegelijkertijd zijn we dus nog niet helemaal ontsnapt aan een heel erg succesvol medicijn met een gigantische patiëntgroep. Misschien wel de grootste patiëntgroep die we tot nu toe hebben meegemaakt na, denk ik, de COVID-vaccins natuurlijk. Ja, hoe we daarmee omgaan. En dat zal, denk ik, ook een beetje bepalen hoe commercieel Eli Lilly en Novo Nordisk hun plannen uit gaan rollen naar dit soort partijen.
En wat valt op dat vlak te verwachten?
Nou, wat je hebt gezien eigenlijk is dat ze een tijd lang hebben geprobeerd om ook een direct verkoopkanaal op te zetten. Dus je hebt Lilly Direct en NovoCare. En door deze kanalen kunnen ze patiënten direct bestellen. En het is eigenlijk een beetje gebeurd omdat heel veel van die ziektekostenverzekeringen dat dus niet opnamen. En dat ze dus wel die beide farmaceuten die markt open wilden breken op die manier. En via die directe verkoopkanalen werden natuurlijk stevige kortingen aangeboden. Maar als je de topman van Eli Lilly beluistert, die wil eigenlijk niet verder omlaag gaan in prijs. Want die zegt, ja, wij kijken gewoon naar de waarde van onze medicijnen en wij vinden het dit gewoon waard. En dan is het weer de vraag, ja, hoe ga je dan met al die verschillende verkoopkanalen om? Want Novo Nordisk bijvoorbeeld, die heeft, daar heeft Loege het nog laatst met jou over gehad in deze podcast, natuurlijk een contract afgesloten met CVS, een van die grote pharmacy benefit managers. Een partij die eigenlijk een lijst maakt met medicijnen die zij vergoeden. En die lijsten worden eigenlijk standaardlijsten. Die worden aangeboden aan werkgevers die een ziektekostenverzekering op willen zetten voor hun werknemers. En als je daar niet op staat, dan wordt dat natuurlijk vervelend. En dat wordt denk ik een volgende battleground tussen Novo en Eli Lilly. Om te kijken hoeveel van die pharmacy benefit managers je nog kunt overtuigen. En hoeveel van die werkgevers je nog kunt overtuigen. Maar het rapport op zichzelf is natuurlijk niet ongunstig voor beide. En het is ook niet zo dat uit dat rapport blijkt dat die prijzen omlaag moeten. En dat is voor beide partijen denk ik wel een heel erg belangrijk gegeven.
Ja, ja. En hoe zit het eigenlijk buiten de VS met hun markt en hun potentie op dat vlak?
Ja, die is natuurlijk ook nog groot. Maar zoals je weet, eigenlijk is de Amerikaanse markt. Ja, waarom hou ik me er ook zo mee bezig en waarom hebben we het hier de hele tijd over? De Amerikaanse markt is natuurlijk echt de allergrootste. En de prijzen zijn ook het allerhoogst.
Ja.
En er zijn, ja, dat klinkt misschien een beetje veel, maar er zijn ook, in absoluut gezien en relatief gezien, natuurlijk ook de meeste mensen met overgewicht daar te vinden. Dus het is die markt eigenlijk waar je als eerste op zou willen richten en waar je de grootste marktaandelen hebt. En nou ja, we hebben het natuurlijk al in de terugblik gehad bij ook over Novo Nordisk en hun winstwaarschuwing.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel, ja, dat zegt een beetje alles. Want in de begeleidende tekst van die winstwaarschuwing van de nieuwe topman werd ook gezegd van ja, wij moeten eigenlijk ook ons model een beetje aanpassen. Want ja, we hebben gemerkt dat die markt voor die obesitasmedicijnen, ja, dit is eigenlijk een wat andere markt dan wij misschien normaal gesproken bewerkten. Dus het is een veel, wat zij dan noemen, dynamische markt en een veel meer consument gedreven markt dan de markt waar jij bij je bijvoorbeeld netjes de artsen bezoekt, daar de voordelen van je medicijnen uitlegt. Dit is eigenlijk een hele andere markt nu geworden. En Novo was daar minder bedreven in dan Eli Lilly. Want het is niet voor niks dat de topman van de nieuwe topman van Novo heeft gezegd, nou, we moeten wel meer een performance-based culture gaan introduceren bij Novo Nordisk. Nou, dat zeg je denk ik alles over hoe zij staan ten opzichte van Eli Lilly, die dat nogal wel hebben. En die daarom ook gewoon marktaandeel gewonnen hebben over de afgelopen kwartalen. Ja. En hij heeft vroeger gezegd dat Novo wel een klein beetje inliep. Dat klopt. En dat zal met dat CVS-contract ook nog wel een klein beetje zijn. Maar wat het rapport ook laat zien van die artsen is dat tierse partide van Eli Lilly wel het betere medicijn is. En ook een lagere kosten daarmee heeft per gewonnen kwalitatief levensjaar. Dus het rapport is op zich wel gunstig, denk ik, voor Lilly. Versterkt hun positie wel weer. En dan is natuurlijk een beetje de vraag van ja, wat doe je daar dan mee met die aandelen? Want nou ja, we hebben natuurlijk, je hebt met Loegen uitgebreid gesproken over Novo, hè? Ja. En over de koersdaling van Novo en de waardering van Novo. Ja. Nou zijn er dus natuurlijk twee manieren waarop je er tegenaan kan kijken. En ik heb Loegen zijn verhaal geluisterd en ik ben het in de kern eigenlijk niet met hem oneens. Nee. Novo is echt heel erg laag gewaardeerd. Of omgekeerd, Eli Lilly is 2,5 keer zo duur als Novo Nordisk. De winstgroei van Eli Lilly de komende jaren zal ook wel beduidend hoger zijn. Ze winnen ook gewoon marktaandeel, dat kun je zien. Dus in de duurzame portefeuille is Novo opgenomen. Maar Menno van Hoven en ik hebben voor de dividendportefeuille gekozen voor Eli Lilly. Ja. En dat blijft ook zo, omdat de winstgroei hoger is. En dit rapport, denk ik, ondersteunt wel een beetje de case voor de medicijnen van Eli Lilly. De winstgroei is hoger. De dividendgroei is echt constant hoog. Dus Eli Lilly heeft al jaren op rij het dividend met 15% verhoogd. En er is eigenlijk gelukkig in dit rapport niks wat dat nog ontkracht. En analisten van Bank of America die al vooruitgeblikt hadden op dit rapport, die zeiden ook, ja, dit is wel a win voor Eli Lilly. He, dus dit is eigenlijk gewoon gunstig voor hun hele propositie in die gezondheidszorgsector over dit medicijn. Dus de komende jaren ziet het er denk ik voor Eli Lilly niet zo slecht uit. Maar ergens op de achtergrond speelt natuurlijk wel het probleem dat dit medicijn, ja, dat het voor heel veel mensen geschikt is, maar dat we het niet over die hele bevolking tegen deze prijs zullen kunnen gaan uitrollen.
Nee. Oké, ja, ik lijkt me een afgerond verhaal.
Voor kennis.
Nou, dan is er nog een luisteraarsvraag binnengekomen van Wim van Bree. Hij heeft enkele weken geleden een kleine positie geopend in Nebius. Als een gokje meldt hij daarbij. En het was een goede gok, want de koers ging 50% omhoog als gevolg van een deal met Microsoft. En Wim wil natuurlijk nu wel graag weten of er nog meer in het vat zit. Michiel, jij kent Nebius wel, denk ik.
Ik ben in Nebius gedoken. Dus na die koerssprong en zo'n deal met Microsoft is het natuurlijk altijd leuk om te kijken wat er achter schuil gaat. Misschien handig voor de luisteraars om even uit te leggen ook wat Nebius doet en waarom het zo'n interessant gokje was. Het is een bedrijf dat zich richt op, daar heb je het al, kunstmatige intelligentie. En de mooiste metafoor die ik ben tegengekomen is dat ze als het ware de snelweg maken waar al die nieuwe toepassingen voor AI overheen scheuren. En wat de deal met Microsoft doet is, behalve dan dat ze een hele mooie revenue basis krijgen, dat het ook de hele bedrijfsmodel valideert. Dus dat beleggers weten van oké, dit is een serieus bedrijf. En er kunnen meer van die deals komen, net als Microsoft. Dus uiteraard heel positief, maar de koers is wel echt heel ver opgelopen. Waarom zou ik voorzichtig zijn met Nebius? Dat is in de eerste plaats ook deels door die deal met Microsoft. Omdat je zal ongetwijfeld veel mensen hebben die nu wat winst willen nemen. Maar die snelwegen die zijn niet gratis om aan te leggen. Dus het bedrijf moet ook behoorlijk wat investeren om die omzet binnen te kunnen halen, om ook echt te kunnen realiseren. En wat ze dan eigenlijk een soort van duimregel hebben in deze wereld, is dat je dan een miljard dollar moet investeren om $1 miljard aan recurring revenue op terugkerende omzet te halen. En als je dan terugrekent met die deal met Microsoft, dan hebben ze zo'n 3,5 miljard nodig. Een deel daarvan hebben ze die financiële ruimte hebben ze. Maar ze hebben toevallig net ook al aangegeven dat ze aandelen uit gaan geven om natuurlijk die toekomstige groei te faciliteren. Dat leidt tot verwatering. Verwatering is niet heel groot op het huidige koersniveau. Maar ik kan me voorstellen dat veel partijen iets hebben van oké, dit is wel een signaal dat de rally nu even gelopen is. Wat zou ik doen? Ik zou in ieder geval een deel van de winst van Nebius zou ik aftoppen. De lezer noemde ook al andere bedrijven binnen de sector die mogelijk ook kunnen profiteren van dit nieuws. Maar ik ben dan twijfelachtig. Ik zou dan in ieder geval wel Nebius vasthouden. Ik zou niet te veel diversificeren, omdat heel veel andere bedrijven ook al flink zijn opgelopen. En Nebius heeft natuurlijk nu wel Microsoft als klant. Dat helpt echt wel going forward.
En wat zijn een paar andere bedrijven die dan als alternatief zouden kunnen?
CoreWeave werd genoemd. En dat is inderdaad wel, als je binnen deze sector iets naast Nebius wil hebben, is dat wel de partij die nog niet zo hard gestegen is, waar je nog misschien zo'n mooie uptick kan krijgen als ze een grote partner binnenhalen.
Oké, nou, mooi advies voor Wim. Dat brengt ons alweer bij de vooruitblik op de volgende week. Stefan, ja, waar kijk jij naar uit? Wat staat er in je agenda?
Nou ja, volgens mij staat er heel groot in ieders agenda volgende week de FOMC-meeting. Dus het rentezettend comité van de Federal Reserve.
Ja.
Nou ja, we hebben natuurlijk de vrij brute revisie gehad van het aantal banen dat in de VS is gecreëerd. We hebben op het moment dat we deze podcast opnemen al wel de producentenprijsindexcijfers gehad in de Verenigde Staten. En die waren lager dan verwacht. Straks krijgen we nog de consumentenprijsindexcijfer. Dat zal misschien ook nog wel iets doen. Maar de druk op de Federal Reserve om de rente te verlagen wordt allemaal groter en groter. En volgens mij gaat iedereen er ook wel vanuit dat gaat gebeuren. De vraag alleen is denk ik met hoeveel. Maar dat gaan we dus volgende week, medio volgende week gaan we dat zien.
De Fed Market Watch zegt dat het met een 0.25% omlaag gaat.
Ja.
Daar staan ze eigenlijk al best lang op. Het grote verschil is dat ze een paar weken terug nog dachten, dat sommige partijen dachten van ja, misschien blijft hij nog op niveau. En dat je nu steeds meer partijen hebt die zeggen van ja, misschien wordt het dan 0.5% eraf.
Ja, dat lees je ook iets meer. Nou, het zal misschien nog een beetje afhangen van die, hoewel het natuurlijk niet de inflatievoet is. Hè, die CPI-cijfers waar de Federal Reserve naar kijkt, die kijken naar de PCE-cijfers. Maar het zet allemaal wel wat druk, denk ik, op zo'n. Het zou wel interessant zijn om een fly on the wall te zijn nu, denk ik.
Ja. Het is ook heel vaak is het daden spreken meer dan woorden. Nou ja, die 0.25% die zitten nu eigenlijk best wel in. Ik denk dat dit in dit geval ook wel de woorden van de Fed heel nauw gewogen worden van door beleggers. Dat bijna nog meer impact heeft dan dat 0.25% dat er ongetwijfeld vanaf gaat.
Dan zie je AI ook weer terug, want die statements worden altijd door de taalprogramma getrokken om te kijken welke woorden er precies zijn veranderd. Dat gaan we allemaal zien.
Oké. En verder, Michiel?
Waar ik eigenlijk, ik heb natuurlijk ook de vet op mijn lijst staan. Ja. En waar ik toevallig net weer iemand over hoorde, en dat is eigenlijk de tweede persoon in iets meer dan een week die ik hierover hoor, is over Van Lanschot Kempen, wat daar gebeurt. Ik hoor van verschillende mensen dat er nu toch wel het punt dichterbij komt dat, nou ja, in ieder geval ING een set wil wagen, dat dan bijvoorbeeld Goldman Sachs het institutionele deel zou krijgen. ING dan de private bank, waarmee ze in één keer hun doelstellingen om minder afhankelijk te worden van die rentemarkt kunnen realiseren. De koers is flink gedaald na die cijfers van Lanschot Kempen. Ik weet niet of het komende week gebeurt, maar het zou mij niks verbazen als daar in een van de komende weken nog iets over bekend wordt.
Oké, interessant. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en Karel Merks, dan weer met Johan Brinkman. Heeft u al vragen, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.